Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg.
Het is tijd voor de People Power helpdesk. En terwijl ik dit uitspreek, denk ik, ja, is het eigenlijk nog zo? Is dat hele idee niet geëvolueerd tot een soort reflectieve gezelligheidsuurtje met bijzonder leuke mensen in het vakgebied? Dat laatste waarschijnlijk. En ik heb overigens ook al een nieuw ideetje vanochtend bedacht voor de komende maanden. Dus dat gooi ik er ook maar gelijk even in. Het is namelijk dat ik een soort gastredacteur eigenlijk wil hebben. Dus mijn helpdesk collega's, die worden dan een soort gastredacteur. En die krijgen gewoon een uur van me. En ik wens ze dan veel succes. En ik ben er wel om aan de knoppen te zitten en om ze nu dan vragen te stellen. Leek mij wel een goed idee. Maar ga ik zo vragen aan mijn helpdesk collega's, die eigenlijk geen helpdesk collega's zijn, te gast zijn. De professor Jesse Segers, tevens rector van het CIO. En Tieke Peeman van Vis Trainingen. En tevens succesvol internationaal thrillerschrijver. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, Tieke, om daar maar mee te beginnen bij de belangrijke zaken. Hij is uit volgens mij, toch?
Nee.
Is er nog niet uit?
Nee joh.
Oh.
Het is geheim.
Oh, het is geheim. Hij is niet uit. Dus het is niet gelukt voor de zomervakantie.
Nee, dat was wel het idee. Nou, maar het gaat wel snel nu hoor. Ik heb volgende week overleg en dan komt het snel.
Oké, maar je hebt wel een hele toffe internationale uitgeefdeal rondgemaakt. Dat was niet geheim, want het stond gewoon op LinkedIn.
Dat klopt.
Gaaf toch?
Een Canadese agent. Ja, goed hè?
Jeetje zeg. Ja, ja. Dat is toch gaaf dat je op een moment bedenkt, ik vind het eigenlijk wel tof om thrillers te gaan schrijven. Nou, dat is natuurlijk een proces van hier tot Tokio voordat je dat eigenlijk voor elkaar hebt. En nu ben je gewoon internationally published author.
Ja. En dus, cool. Dus twee banen.
Ja. Ja. En dat heeft Jesse ook twee banen. Want die is en de rector van het CIO en hij is ook nog op verschillende plekken hoogleraar. Verschillende toch?
Nee, maar op eentje.
Op eentje. Oh. Nou. Valt heel
maar dan
erg mee.
Nog een boordfunctie, dus ja.
Ook nog. Kortom. Ik heb jullie eigenlijk gevraagd wat jullie nu eigenlijk bezighoudt. De zomer komt eraan, dus als je dit in de winter luistert, denk je die is al geweest. Maar ja, dat is nou het helemaal het leuke van podcast. Wij zitten in de studio met 30 graden hier een tikje te zweten, maar dat is alleen maar goed voor het gesprek. Tieke, jij zei ja, waar ik het wel over wil hebben is kwetsbaarheid. Zo'n prachtig ding wat heel vaak langskomt. Maar dan wilde je het niet hebben over de kwetsbaarheid van mensen volgens mij, hè?
Nee, volgens mij is dat genoeg. Daar is genoeg over gezegd. Maar ik dacht misschien is de volgende stap wel kwetsbaarheid van organisaties. Daar hebben we het volgens mij nog niet zo over.
Oké.
Nou, op leiderschapsniveau kijk ik ook een beetje met een schuin oog naar Jesse of dat ook al wat meer geaccepteerd is. Maar ik merk dat het nog weinig op organisatieniveau is. Dat we het nog heel lastig vinden om te zeggen, nou, dit hebben we niet zo handig gedaan of dit hebben we fout gedaan.
Ja. De kwetsbaarheid, maar daarmee ook de echtheid van een organisatie of zo, toch? Want als alles altijd goed gaat, dan ja, dat kan natuurlijk.
Nee, en we weten allemaal dat het natuurlijk niet in elke organisatie gaan dingen ook niet goed. Maar ik lees daar weinig over.
Ja.
Ik hoor daar ook weinig over. Dus ik denk dat we wel een slag hebben gemaakt in we mogen allemaal kwetsbaar zijn. Oos, weet ik niet of dat zo handig is hoor, maar.
Nee, de vraag ook wanneer, wat is het dan überhaupt natuurlijk?
Ja, ja. Ja. En volgens mij verwisselen we ook nog een beetje openheid met kwetsbaarheid. Ik vind heel veel mensen wel open, maar niet per se heel kwetsbaar. Dat geldt ook voor mezelf. Je mag alles
wel
weten.
Wat is het verschil?
Ja, voor mij is het verschil. De openheid gaat over, je durft alles wel te vertellen wat er aan de hand is. Kwetsbaarheid is dat je het ook toont. Vind ik nog wel een verschil.
Ja, oké. Okay.
Dus misschien moet het ook hebben over openheid in organisaties.
Ja. Jesse, wat gaat er iets af in je hoofd als je hier aan denkt? Behalve 300 vragen.
Ja, daar gaat veel rond. Vulnerability in leiderschap, daar is wel wat over gezegd natuurlijk. Nu, de leuke zijopmerking die wel voor de helft van de mensen geldt natuurlijk, want het gaat hier over vrouwen. Dat is Hermina Ibarra, die zei pas op met dat script, hè. Want dat is wel op het alfamannetje geschreven, dat je dan zo een persoonlijk, authentiek, kwetsbaar verhaal moet vertellen en dan score je, want zie...
Ja, de kwetsbare man is anders dan de kwetsbare vrouw. Ja, dus
naast die sterke leider kan je ook nog kwetsbaar zijn en verbindend, maar als je dat als vrouw doet, dan kom je wel in een ander bakje terecht. Niet als je scoort hiermee, maar je kan zelfs weggezet worden als ze kan het niet, want ze is kwetsbaar. Dus dat script is wel gebaseerd op een mannelijke wereld. Dus wees daar voorzichtig mee, zegt ze. Dat is, voor vrouwen werkt dat wel wat anders. En dan de andere vraag natuurlijk is, ja, wat is dat dan? Want ik dacht direct, ja, kwetsbare organisaties, hele strategieliteratuur gaat daar toch over. Over SWOT-analyses weaknesses, hè, zegt het letterlijk. Dus in dat opzicht denk ik van, ja, daar bestaat toch wel veel over vanuit strategie bedacht. Maar als je het dan natuurlijk naar klimaat of sferen of zo begint te denk ik, ja, dan zit je in die wereld van psychologische veiligheid, onveiligheid, waar we ook al gesprekken over hadden, naar aanleiding van deze podcast. Ja, daar komt wel meer taal op. Dat is een beetje de zoektocht waarom het dan nu zo populair is. Zo. Dus ik ben nog niet helemaal, dus op welk niveau zeggen we het, wat verstaan we eronder? Ik vind ook die vraag tussen openheid en kwetsbaarheid vind ik wel een mooie. Mijn intuïtie of praktijkgevoel was meer van... Kwetsbaarheid, dan neem je een risico, maar openheid neem je niet zozeer een risico of zoiets. Dat daar nog een verschil op zit en dan risico is dan gekoppeld aan vertrouwen. Hè. Veel mensen zeggen, veel leidinggevenden zeggen, ik vertrouw mijn mensen, maar als je dan doorvraagt, dan zijn dat eigenlijk de mensen die je het meest op de hoogte houden. Die vertrouwen ze het meest. Dan denk ik, ja dat is geen vertrouwen. Hè. Het is nu net die puber die jou niet op de hoogte houdt en die je niet gaat controleren met je iPhone, waar zit die? Dat is vertrouwen.
Ja. Het komt wel goed.
Het is je partner die het via andere waardekaders gaat doen dan dat jij bedacht hebt, die je niet gaat moeien, dan ben je aan het vertrouwen. Vertrouwen en risico gaan samen. En heel veel. Dus ik vind dat ook nu interessant dat we de overheid moeten vertrouwen. En dan maken ze daar al transparante algoritmes van. Ja, maar dan moet je ze niet vertrouwen. Het is nu net als je het niet weet, dan moet je de overheid vertrouwen. We maken het dus zo dat er eigenlijk geen vertrouwen meer nodig is. Dus ik vind dat een heel ingewikkelde puzzel. Er zit iets heel tweezijdig aan.
Je geeft openheid zodat mensen je gaan vertrouwen. Maar eigenlijk is het raar, want je moet mensen vertrouwen als je onzeker bent.
Juist.
He, dus in onzekerheid kun je vertrouwen. En anders is het gewoon, is er niet zoveel onzekerheid aan.
Ja, dan moet je ook niks vertrouwen niet meer.
Nee.
Het heet toch ook iets van blind vertrouwen?
Ja.
Of een minister die vertrouwt. Die zegt, ja, ik vertrouw mijn ambtenaren. Wie dat ze dan vertrouwen, is dat die ambtenaar exact doet wat die minister vraagt. Nee, dan zijn ze niet aan het vertrouwen. Dat is gewoon een vorm van narcisme, denk ik dan eigenlijk. Dus in dit geval is het nu net als die ambtenaar het anders gaat doen dan dat jij bedacht hebt, omdat dat meer aangepast is aan de realiteit. Dan moet die minister die ambtenaar vertrouwen.
Ja.
Dus dat hij wel de juiste intentie en waarden heeft en competent is. Er zit iets heel gek in wat wij als... praktisch beschouwen als vertrouwen, dat is allemaal het wegwerken van de nood aan vertrouwen. Dus,
En dat allemaal op basis van één ding, hè? Dat is toch mooi. Maar jij noemde het terecht, Tika, zei je, het is die kwetsbaarheid in organisaties. Hè? Dus wat natuurlijk aan het gebeuren is dat organisaties steeds meer onderdeel zijn van het maatschappelijk debat.
Mm-hmm.
Vaak ook ongewild of onbedacht of onverwacht. Ja, als je dat ineens wordt, dan zie je toch mensen een beetje in de kramp van de houvast, van de zekerheid schieten. Terwijl heel vaak, ja, weet je het toch gewoon niet. Tata Steel is een mooi voorbeeld. Ja, we weten dat daar allemaal troep de lucht in gaat. Aan de andere kant wordt er ook aan gewerkt om dat naar beneden te krijgen, maar dat gaat allemaal niet zo snel. Ja, je zal dan maar bestuurder zijn. Hè? Wat moet je dan doen? Kun je dan kwetsbaar zijn en zeggen, ja, we weten dat het heel slecht is voor jullie. We weten ook dat er mensen ziek van worden. Mm. Ben je dan kwetsbaar of ben je dan onhandig? Er zit natuurlijk een fine line tussen wanneer je kwetsbaar bent en wanneer je onverstandig bestuurder bent.
Ja, ik weet niet of dat het onverstandig is. Het is een beetje een discutabel voorbeeld volgens mij. Maar Patagonia heeft altijd wel dit gezegd. Hè? Die hebben gezegd, we weten dat we schade doen aan de omgeving. En we doen heel erg ons best om dat te minimaliseren. Daar zetten we alles op alles voor. Volgens mij heeft dat altijd wel gewerkt in die zin.
Ja, heb het niet helemaal gevolgd, maar ik had ze overigens een tijdje geleden in de uitzending. Dat is wel grappig. En een maand later of zo kwamen ze in het nieuws dat ook de Patagonia jassen in Bangladesh gemaakt worden in dezelfde fabrieken, ja, precies, als waar, ja, andere partijen op aangevallen worden. En ik heb, ja, eerlijk gezegd niet verder onderzocht van hoe reageren ze daar nou eigenlijk op.
En, is het dan meteen, hè, klaar? Daar ben ik ook wel mee bezig.
Hoe bedoel je?
Nou, we mogen niet zo heel veel fouten maken, toch? Ze hebben waanzinnig veel goed gedaan, denk ik. Ik volg ze best wel een tijdje.
Ja.
Dit doen ze waarschijnlijk echt niet handig. En is het dan helemaal klaar?
Ja, vallen ze dan van hun voetstuk?
Ja.
Ja, hoeveel vertrouwen heb je dan nog?
Ja, waar mij het nu aan doet denken, als jullie hebben spreken, dit komt niet van mij, dit komt van Robert Kaplan, zijn laatste boek, waar hij een pleidooi maakt dat eigenlijk leiders tragisch moeten kunnen denken om tragedie te vermijden. Dat is een mooi Twitterzinnetje. En wat hij daar eigenlijk mee wil zeggen is, kijk, in de Griekse oudheid was tragedie niet de keuze tussen goed en slecht. Want dat is gemakkelijk. Leiders hebben vaak de keuze te maken tussen goed en goed. En dat is tragisch. Want wat dat je ook kiest, je gaat altijd ergens een slachtoffer maken. Of, ja, soms op je persoonlijk niveau, je familie, hier ook, hè, Tata Steel. Langs de ene kant is het werkverschaffing, mm-hmm, langs de andere kant is het economie. Of is het de milieuomgeving kapot maken. Hetzelfde met Patagonia. Je kunt ook een verhaal rond bedenken tussen goed en goed. Tegelijkertijd, mensen moeten die kleren toch hebben. Misschien beter hun kleren dan nog op een of andere manier. Als het niet enkel greenwashing was, wat ik ook niet vermoed trouwens. Dus er is, en dat is waar leiders het moeilijk van hebben. Maar wat ik vooral mij treft, is dat de media het daar zo moeilijk van heeft. Die maken altijd goed en kwaad. Ja, terwijl, ja, ja, het heel vaak tussen goed en goed is. En die leiders weten dat zelf ook. Hè? Dat er een stuk is, een stuk zelfverloochening van... Doe maar, dit is niet wat ik zou wensen, maar tegelijkertijd moet ik wel iets. We zitten in zo'n meervoudigheid. En dat wist Shakespeare al lang, hè, van the crown waves heavy. Hè. Als die slapen niet rustig, hè, die leiders. En dan doen wij van, hey, langs de buitenkant heb ik het beter geweten als jij, leider. En dan denk ik, ja, gaat er, ja, maar eens aan staan.
Ja.
Dus,
ja, maar het is, ja, maar het is natuurlijk wel heel subtiel. Dus ik denk dat de media dat natuurlijk niet zo heel interessant vindt.
Nee, dat snap ik wel. Maar het helpt wel niet om een volwassen debat te hebben, vind ik.
Eens.
Nou, ik vind het wel
om kranten te vullen, dat snap ik ook wel weer.
Ik vind het wel interessant, want...
Zij moeten ook kiezen tussen goed en goed, hè? Sorry.
Yeah.
Ja, en aan de andere kant vind ik zelf ook wel dat de media, alsof ze bestaan, hè? Dat mensen in de media, die mensen die in de media werken, dat ze toch vaak... zich niet zo bewust zijn van hoeveel invloed ze hebben met de berichtgeving die ze doen. Hè. Ze zeggen, ja, we zijn onafhankelijk. We doen dat vanuit waarheidsvinding. Als je kijkt hoe de media werkt in de regel, zijn het mensen die per letter zo'n beetje of per woord betaald worden. De meeste zijn freelancer. Hele rare machtsverhoudingen. Ze moeten en de waarheid vinden, maar ze moeten ook scoren. Het moet wel vaak geklikt en gelezen en gedaan worden. Anders gaan de advertentieinkomsten naar beneden. Als je ziet hoeveel effect het inderdaad heeft dat iemand schrijft... dit bedrijf is slecht, dit hebben ze verkeerd gedaan. Ja, de wereld is grijs helaas, maar niet in de media. Daar is het inderdaad zwart-wit. Ja, behalve hier natuurlijk, hier hebben we alle nuances.
Nou ja, en ik hoorde laatst ook van een baas van de redactie... die zei, er zijn heel veel journalisten heel onzeker... Want die hebben heel weinig tijd om een zwart-wit stuk af te leveren. En dat kunnen ze gewoon helemaal niet. Ze kunnen dat onderzoek niet goed doen. Maar dat is natuurlijk niet de ondertiteling. Dat een journalist zegt, jongens, ik heb dit in 10 uur gedaan. Ik ben er niet helemaal zeker van.
Over kwetsbaarheid gesproken. Ja.
Ja, het zou wel eerlijk zijn.
Ik heb het persbericht gekopieerd van deze en deze. En daar heb ik een beetje nog één belletje aan gewaagd. En toen heb ik dit opgeschreven. Ja. Want daarna moest ik alweer naar het volgende onder.
En tegelijkertijd, hè, dus het is... Nu ook, want nu doen wij hetzelfde als we zij naar ons doen. Hè? Dan denk ik langs de buitenkant. Maar ga daar maar eens aan staan in een hypercompetitieve markt. Zeker, en teruggaan naar staatsmedia lijkt me nu ook niet direct de oplossing. Dus het is wel vrije media die in een hele competitieve omgeving zit. Dus ik snap dat wel. En dat individu probeert naar eer en geweten wel een stuk af te leveren dat kwalitatief goed is, maar ook snel moet gebeuren. Daar zit een spanning op. Enzovoort. Maar ja, als je het dan als geheel neemt, dan denk je soms, het reflectief vermogen op dat systeem, dat zie je weinig gebeuren. Of je ziet dat wel gebeuren in het zijgesprek, maar je ziet dat niet terug in het artikel.
Nee.
Dat valt mij ook altijd op.
Nee, er zit weinig twijfel in.
Ja, omdat ze dan misschien niet mogen. Of ik, terwijl ik daar denk, er zit toch net een opvoedende rol in. Dat is nu heel paternalistisch als ik het zo uitdruk.
Maar zijn er voorbeelden van dat dat wel gebeurt?
Nou ja, ik ben heel erg fan van... maar dat is, die hebben een heel ander model gekozen. Ik ben heel erg fan van Follow the Money. Ja, die hebben gewoon... die hebben een soort abonnementstructuur. En dan mag je hun stukken lezen. En dan is er volledige vrijheid voor de redactie en de mensen die er werken. Om te gaan trekken aan draadjes. En te kijken wat erachter komt op het moment dat ze een WOPje, een wet openbaarheid besturen, indienen. En kijken wat voor cijfertjes ze aankomen. Ja, dat vind ik geweldig. Want dat is een heel. Maar die hebben echt voor een heel ander model gekozen.
Kleine groep, hè?
Voor een kleine, zeker. Een keuze, ja, absoluut waar.
Wie wil die ambiguïteit en die complexiteit?
En die lange stukken, want het zijn meestal lange stukken.
Bedoel, je hebt daar tijd voor. En zo, bedoel, dus goed dat dat er is en dat we zo'n ecosysteem hebben in de media, dat mag bestaan. Dus prima. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, als je dan volume wilt en je wilt de massa bereiken, en dan zal het ook daar niet meer zijn. Dus opnieuw is dat een keuze tussen goed en goed, denk ik dan.
Ja.
Er is iets te zeggen van een klein beetje opschuiven voor de massa versus heel diep voor een kleine groep.
Ja, en het interessante is natuurlijk dat, en daar zat ik net ook aan te denken toen jij aan het praten was, Jesse, dat ik dacht, ja, je krijgt natuurlijk ook een beetje wat je gecreëerd hebt met elkaar. Hè? Dus dat hele systeem van, ja, kan zo'n organisatie of een bedrijf nou kwetsbaar zijn? Ja. Kan dat in de wereld die we gecreëerd hebben met elkaar? Kan dat met de media die daar gelijk bovenop duikt en die door hun de manier waarop zij georganiseerd zijn korte koppen moet maken die snel gelezen worden? Kan het in een wereld waarin we toch ook zelf de neiging hebben om te zeggen, oh, dit is niet goed of dit is slecht? In een wereld waarbij we toch bijna alles aan de markt hebben overgelaten, waarvan je ook kunt afvragen, was dat nou zo slim? Ook al heb ik daar de oplossing niet voor natuurlijk. Maar... wat een interessante, hè? Daar gaan we ineens allemaal deuren open met een kwetsbare organisatie. Voelt ook als een titel van een boek.
Nee, niet nog een boek.
Nee.
Een kort boek dan, dat snel gelezen.
Een kort boek.
Ja, dat is een heel korte boek. Ja.
All right. Waar ik zo met jullie verder over ga praten is... Jesse die had ook nog dingen waar hij van dacht, ja, hoe zit het nou eigenlijk? En dat vind ik wel interessant, want vaak als je er een kwartje ingooit bij Jesse, dan... komt er voor ongeveer een paar duizend euro aan kennis en inzichten uit. En nu is er iets waar hij zichzelf over verwondert.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Met in de studio Tieke Peeman en Jesse Segers, professor Jesse Segers, moet ik daar natuurlijk bij zeggen. Dan geloven jullie nog meer wat hij zegt. En dan snappen jullie ook waarom er zoveel intelligentie uitkomt. Jesse, ik heb jou ook gevraagd van, het is de laatste aflevering voor de zomer, Waar ga jij nou op reflecteren de komende tijd? Waar zit je mee? Wat verbaast je? Dus nou, ik ben benieuwd.
Ik weet niet of dat mij verbaast, maar ik ben er wel over aan het reflecteren. De situatie die het eigenlijk triggerde bij mij was een situatie in een ziekenhuis waar dat algemeen directeur echt een prachtig verhaal gaf aan een middenkader over waar dat ze naartoe moesten en dan meer in netwerken en community-based care en meer de gezondheid op de voorkant in plaats van de ziekte enzovoort. Ik kon er gewoon niet tegen zijn, het was heel mooi gebracht. En vervolgens zegt, wat later als die algemeen directeur weg was, ik kom dan nog een verhaal vertellen over de rol van de middenmanagers daarin enzovoort. En die zeggen, ja, yes, ik vind dat ook, ik snap het allemaal, maar als hoofdverpleegkundige, dus ik moet minder de show runnen, kom je me eigenlijk vertellen, en ik moet meer meedenken over strategie en terugkoppelen en experimenten opzetten. Maar mijn werkelijkheid, die ziet er wel anders uit. Die ziet er gewoon uit dat ik eigenlijk gewoon geen handen aan die bedden heb en dat mijn rustringen niet in orde geraakt. En als ik niet mee inspring in de show kan runnen, dan zal het dat hem niet worden. Dus ik snap het wel, maar het gaat niet. Dus dat verhaal. En als ik daar dan op als een symptoom van iets groter zag, zag ik dat opeens terug op heel veel plaatsen, dat eigenlijk die mensen wel die grote verhalen de lange termijn kennen, maar zich terugplooien op hun eigen island of sanity, van tot hier kan ik het behappen, tot hier blijft het gezond. Als ik dat niet doe, dan val ik zelf om en daar heeft ook niemand iets aan. En ze doen dat dan redelijk goed in hun island of sanity. Alleen, natuurlijk de grotere vraagstukken waar die organisaties voor staan, vraagt op een zeker moment om in contact te komen, overleg te hebben, met een andere clubje dat zich ook heeft teruggetrokken op hun Island of Sanity.
Ja, ja.
En die samenwerking, die zijn ze precies verleerd. En dan komen wij, worden wij als externe partij gevraagd om, ik vind het altijd mooi om bruggen te bouwen, maar de praktijk, denk ik soms, zijn wij meer de brug dan de bruggenbouwer. En dat is echt wel een structureel verschil.
Want, dus, hoe zie je dat verschil?
Ja, als je een brug bent, dan dan ben je statisch. Dan zolang dat jij er bent, en dat is niet altijd dankbaar, hè, want een brug, dat is evident, daar lopen ze maar over. En ja. Met vuile voeten en alles. Maar zolang dat jij er bent, zijn die twee werelden verbonden. Maar als je een brug bouwt, dan ben je de architect en zorg je ervoor dat die brug daar staat, dat jij weg kan. En dat die daarna ook nog met elkaar verbonden blijft. En dat is een heel ander vraagstuk van hoe dat je dat moet doen, de architect zijn of zelf brug spelen. De vraag is natuurlijk om bruggenbouwer te zijn, maar ik heb heel vaak het gevoel dat we ook in condities komen waar dat dan moeilijk is om bruggen te bouwen. Je kunt dat wel tonen enzovoort, maar de initiële condities zijn niet weg natuurlijk. De snelheid, de volatiliteit, de complexiteit, die hebben gemaakt dat ze zich terugplooien op hun eiland. Wij kunnen dan voor tijdelijke holding space, heet dat dan, zorgen. Maar ja, die initiële condities helpen niet om die brug in stand te houden of zoiets. Dus ik zit daar wel op te puzzelen van, ja, het is goed zolang we er zijn, maar is het duurzaam goed? Ik denk dat we ons best doen. En wat daaruit voortvolgt, is dat wij zien dat er bepaalde workshops heel veel gevraagd worden de dag van vandaag in company. Want bijna zoals macht en politieke vaardigheden, strategische verandervaardigheden enzovoort.
Omdat daar is veel vraag naar.
Daar is veel vraag naar vanuit een dat ze zelf voelen, ik moet niet professioneel ontwikkelen, maar mijn professie moet ontwikkelen. Want dat is dan vaak een groep, ik zeg maar iets senior business analisten of zo, of HR mensen. Het is echt een homogene groep die voelt van wij moeten andere vaardigheden beginnen ontwikkelen om in verbinding te geraken met die andere vreemde mensen. En dus macht en politiek zit daarin, strategisch communiceren enzovoort. Dus dat soort puzzels, en ik zie dat meer en meer gebeuren, en dan denk ik, ja, hè, dat zit dus binnen een grotere organisatieontwikkeling. Dus ik snap het wel, of ik zie daar iets, dat er een segmentatie is, maar die basiscondities, die gaan niet weg natuurlijk. Hè.
Ja.
Dus die vrouw zit daar nog altijd met die gebrek aan handen aan haar bed. Hè. Dus ik zie ze nog zo voor me en daarom. En dan denk ik, ja, en dan kan ik die macht en politiek leren en zo.
Ja, daar krijg je niet ineens meer mensen van of meer rust in je hoofd.
Dat gaat overal gebeuren, hè, dat we te weinig handen hebben met die vergrijzing enzovoort. Moeten we het dan oplossen met zo'n robotje daarnaast? Allee, krijgen we weer heel andere vragen? Dat is dan een ander gek Island of Sanity of zo. Daar zit ik zo op te worstelen van, wat wordt dat hier eigenlijk?
Ja, maar ik hoor je eigenlijk zeggen, de vervreemding tussen verschillende onderdelen in de organisatie, klopt, die zorgt ervoor dat we de hele tijd pleisters aan het plakken zijn in het nu, om maar te zorgen dat de boel doordraait. Maar het lukt je niet echt om echt een volgende stap te zetten, of misschien zelfs wel de problemen die er zijn op te lossen, want je hebt het zo druk.
Zolang dat wij er zijn, wel.
Oké.
Dan zie ik wel dat collectief een stap vooruit zet. Maar dan komt het op een ander ding dat ik heb binnengebracht. Tegelijkertijd lees ik dat de adviseurs en de consultants, dat is pest en cholera natuurlijk. Wij zijn verschrikkelijk. En lees ik in sommige. Dan denk ik, ja, maar het is toch ook wel systeem. Dus er is een vaardigheid die verdwijnt in die organisaties om met vreemde entiteiten te praten. En daarvoor heb je een derde partij nodig. En die halen ze van buitenaf binnen. Wat valabel is, denk ik. En je probeert dat dan integer te doen. En tegelijkertijd kost dat geld. Maar als dat dan geld kost, dan mag dat niet. Dus er zit er iets heel raar in, denk ik. Dus het wordt niet systemisch bekeken, de rol van adviseurs of opleiders of organisatieontwikkelaars, clubs zoals ons, die dat integer proberen te doen. Die worden soms op een hoop gegooid met andere partijen die daar echt een structureel verdien voor een model van maken om geen bruggen te bouwen.
Maar de brug te zijn.
Maar de brug te
zijn. Ja, want dan heb je een hele dure brug. En dan met allemaal leuke junioren zie ik dan zo vormen. En die brug die moet maar in stand blijven. Want als die weggaat dan.
Ja, en daar zit ik dan weer van, ja, maar dat is ook niet enkel hun verantwoordelijkheid. Het wordt ook ingekocht. Hè?
Zeker.
De overheid doet wel, dat vind ik altijd fantastisch, zowel in Nederland als in Vlaanderen. zie ik dan altijd uitvragen waar 40% of meer op prijs is. Dan denk ik, ja, ik zou dat graag eens omgekeerd zien, 70% op kwaliteit of zo. Dan zeggen ze, ja, ze doen het op volume en geld. En dan denk ik, ja, maar je hebt dat ook zo uitgevraagd.
Ja.
Wat hadden nu gedacht? Vraag dan een keer uit op kwaliteit. Dat is een ingewikkelde discussie, dat je dat dan moet gaan meten. Maar dan gaan we misschien ook andere adviseurs krijgen in uw markt. Hè? Het is niet enkel de adviseur die wij bedienen ook, maar wat er een stuk is. Hè? Dus het is een interactioneel proces en dat stuk ontbreekt voor mij in een gesprek daarover.
Ja, die kan je herkenbaar.
Ja, ik herken het wel. Ik vind het wel echt heel, heel boeiend ook. En ook altijd lastig. Het is ook altijd een grote aanklacht natuurlijk tegen mijn vakgebied. Het is niet duurzaam wat we doen.
Ja, want de trainer die komt.
Die komt.
En die gaat ook weer weg.
Ja, die gaat weer weg, precies. En dan zijn we dan een tijdelijke brug. Ik weet het niet, hè. Dus ik haak wel aan op wat je zegt over... Ja, wij zijn natuurlijk gewend om van buitenaf contact te maken. Dus dat is een vaardigheid die we heel erg hebben geleerd. En dat is een vaardigheid die je volgens mij in het systeem brengt. En volgens mij moet je dan... dat hoop ik dan heel erg goed naar het hele systeem kijken. Te kijken van, ja, hoe kan je die vaardigheid dan aanleren? Ik zeg dat je moet zorgen dat ik zo snel mogelijk weg ben. Maar dat kan, dus dat betekent dat je iets nog niet hebt gedaan wat ik blijkbaar breng. En wat is dat dan? En dat moet je zelf gaan leren. Dus dat vind ik een hele belangrijke opdracht ook voor externe partijen. Je moet jezelf heel snel, of niet snel, maar in ieder geval zorgen dat je overbodig raakt. Omdat het systeem het zelf heeft opgelost. En dat betekent überhaupt dat je veel meer... Ook als externe partij ook veel holistischer kijkt. Dus laatst was ik gevraagd ergens en die zei, die hadden ze al bedacht toen Tika komt. Dus dan gaan we waarschijnlijk trainingen doen. Terwijl zo zit ik niet. Dat weet ik natuurlijk helemaal niet, want ik weet helemaal niet wat ik tegenkom.
Even kijken wat er aan de hand is.
En ik vond na de intake het laatste wat we moeten doen is hier trainen. Dus ik hoop ook dat, en toch doen we dat wel, denk ik, heel snel. Dat is natuurlijk weer ons... Dus ik vind ook wel dat het van externe wel wat vraagt. Maar veel meer veel meer systemisch kijken met elkaar. Wat is hier nou echt aan de hand? Wat missen we?
Grappig is wel natuurlijk dat jij gaf van tevoren de kwetsbaarheid gaf je aan. Ja. Dat je er wil ik het ook over hebben. Maar je gaf ook aan, en die ligt ook in deze lijn. Waar mogen we mee stoppen? Wat gaan we nou minder doen? Want ik denk ook aan de drukte van alle dag. En met te weinig mensen meer doen. Want dat is toch een beetje met deze arbeidsmarkt. Maar ook in de wereld waarin we zitten. Het devies.
Er zat ook in jouw verhaal iets. Ik weet nog niet eens waar ik hem heb opgepikt. Maar iets van fatale loyaliteit. Dus we roepen naar boven toe heel vaak. Gaan we doen. Terwijl je waarschijnlijk non-verbaal al ziet dat mensen dat zeggen. Ja, ik weet het. Nou, dat ga ik dus niet doen. Want ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Maar we zeggen wel dat we doen. Of we doen het erbij. En dan gaan mensen onderuit.
Mijn punt is. Ik denk dat heel veel ZZP'ers, bureaus, zeker de kleinere, met heel veel integriteit proberen daar iets neer te zetten met het idee en zelfs een psychologisch contract, proberen zo snel mogelijk ons terug te trekken. Maar mijn zorg is dat de basiscondities hiervoor gezorgd hebben dat ze die spier van samenwerking niet meer ontwikkeld hebben, namelijk die VUCA-wereld, die is niet weg natuurlijk. Nee. Dus in die tijdelijkheid en met hem wat hebben, zal dat daar wel zijn voor het vraagstuk dat voor ligt? Maar ik vraag me dan af bij het volgende vraagstuk, waar het echt taai en ingewikkeld en spannend wordt, en waar dat je echt met die vreemde mensen moet gaan praten, in je eigen organisatie, of dat dan wel doorwerkt. En daar ben ik niet zo heel zeker van.
Nee.
Omdat er niks aan die conditionaliteit gedaan is. En dat is dan voor mij wel de brug naar de vraag die jij stelt, Glenn. Mogen we ook met iets stoppen? Ik zou het niet weten.
Ik merk zelf dat, ik doe het niet meer zo heel veel, maar als ik weer met groepen aan de slag ga, vaak is het dan toch gericht op het nieuwe, hè, nieuwe dingen bedenken, dingen oplossen. Het zijn al dingen die erbij komen. Hmm. En heel vaak, want ik kan me dan heel goed voorstellen, je bent al heel erg druk. En dan word je uit die drukke dag gehaald om een paar uurtjes in een ander groepje wat te gaan doen. Dat is altijd leuk, hè? Dus dat geeft altijd energie, dat is mooi. Maar daarna kom je weer in die drukke wereld met alle mailtjes en weet ik wat allemaal. Ja, hoe kan je dan datgene wat je in een paar uurtjes bedacht hebt, hoe kun je dat dan erbij ook nog eens een keer tot leven gaan wekken? Nou, die kans is redelijk klein. Dus wat ik heel vaak doe, is ik zeg, ja, we moeten eerst ruimte gaan maken. Want als de kast vol is, dan kun je wel nieuwe dingen kopen, maar dat past niet meer in de kast. Dus er moeten eerst dingen uit. En dat vinden mensen toch een partij moeilijk om gewoon te zeggen, oké, we gaan deze vergadering of dat overleg of die procedure of die afspraak of dit product, daar gaan we gewoon mee stoppen. Dat doen we gewoon niet meer.
Mijn collega Wilfred Verwij heeft net in het tijdschrift voor organisatieontwikkeling een stuk geschreven met de titel De bedoeling van stoppen is doorgaan, of zoiets. En hij beschrijft daar, of hij zoomt daarin op dat vraagstuk een stuk, en hij onderzoekt het belang van stoprituelen. En ik denk dat daar wel muziek in zit. Het belang van rituelen die je kunt verankeren in routines, is weer iemand anders van wie ik dat heb opgepikt, trouwens, dat gedachtegoed dat in ontwikkeling is. In die zin dat die, als we met iets stoppen, zoals begrafenis is nu heel extreem, maar dat is ergens afscheid van nemen om het een plaats te geven en dan kunnen we pas door naar iets nieuws. Maar als dat dan heel groot moet zijn, gaat dat ook niet. Je moet eigenlijk die kleine rituelen kunnen verankeren in de routines van alle dag of zoiets. Hoe dat eruit ziet, geen idee. Maar als je dan toch vraagt reflectie voor de zomer, ik zou het graag eens horen waar mensen aan denken.
Ja.
Aan stoprituelen en hoe dat het dan invoegen kan zijn, de korte kleine dingen die betekenisvol zijn.
Ja.
Ik zie daar nog wel openingen of richtingen. Ik kan dat ook technisch uitleggen, maar dat maakt me niet uit.
Ja.
Ja, ik haak er ook wel op aan. Hè. Ik heb een keer ademloos naar Paul de Blot zitten kijken toen hij nog leefde in een lezing waarin hij dit ook zei. Hè. Om opnieuw geboren te worden moet je ook durven doodgaan. Wat een prachtige uitspraak is. En hij zei, we durven niet dood te gaan in organisaties. Dus we houden alles vast en we gooien er nog iets bij. En ik denk dat daar, ik weet het ook niet, het is een mooie overweging voor de zomer, maar we hebben weinig rituelen om afscheid te nemen van dingen. En ik denk dat dat heel erg gaat helpen. Dus je systemisch zie je ook vaak dat mensen bijvoorbeeld maar niet al lang weg zijn in een organisatie en nog steeds in eer worden gehouden. Ja, dan moet je niet alleen je aandacht besteden aan mensen die zijn, maar ook die vertrokken zijn, enzovoort. Dus het, ja, dat is wel een heel vol. Dus het zou volgens mij wel heel erg helpen als we daar wat meer, nou, rituelen überhaupt, maar stoprituelen ook. Ik vond het mooi. Ja, je hebt het net meegemaakt. Mijn kinderen zijn geslaagd. Vlag uit. Maar ik dacht, en ik reed hierheen en toen dacht ik mis een beetje dat soort rituelen in organisaties. Van die hele belangrijke momenten die je viert. En ik begeleid heel veel mensen en die gaan maar door. Weet je wel? En die hebben best wel veel successen ook. En daar wordt nauwelijks bij stilgestaan. Ja, dan wordt het ook wel veel. Ik dacht echt champagne open.
Klaar.
Ik heb er gewoon een paar dagen even van kunnen genieten.
Zeker.
En dat is dan de puzzel waar ik mee zit, gekoppeld weer aan het vorige thema, in een overvolle agenda en VUCA en al die dingen. De grote rituelen, die zie ik soms nog wel gebeuren, maar misschien is het ook in de kleine rituelen van hoe doen we dat dan? En hoe ziet dat daar dan uit? Want toen we dan weer denken aan wat Koen Maréchal mij op een zeker moment, een collega waar ik veel mee schrijf en veel mee doe ook, rond leiderschap, die zei van ja, Jesse, ik was iets aan het uitleggen rond leiderschap. Zei, het klinkt alsof iemand zei ooit, en ik weet al niet meer, zo, mijn huwelijk is al 7 keer gestorven. Maar het is wel al 8 keer terug opnieuw. Hè? Dus, maar dat, ik vond daar iets moois in zitten. Hij zei, als leider moet je dat ook. Je moet je kunnen heruitvinden. Je moet 3, 4 keren. En de vraag is, hoe vaak kun je sterven als leider om je dan opnieuw eruit te vinden, op die kritische momenten. Hè? Misschien Patagonia.
Ja.
Die zijn ook nu even aan het sterven.
Even aan het sterven, ja.
En hoe kunnen zij zich weer reanimeren als organisatie in een nieuwe context? En die snelheid waarmee dat gebeurt. Dus als we hele grote dingen moeten gaan opzetten, ja, dat is belangrijk, denk ik. Maar het zit ook in die kleine dingen. Daar denk ik zit een hele zoektocht. Want Snowden, van dat model rond clear en complicated en complex en chaos. Hè. Die spreekt dan over, dat eigenlijk zijn de rituele enabling structures. Terwijl we heel veel nu governing structures hebben. Dat zijn dingen die dingen vastzetten. En vergelijk dat met een skelet van een insect. Dat kan niet meegroeien. Terwijl een ritueel is meer zoals de huid van een zoogdier. Dat groeit mee, maar houdt wel een centrum vast. En rituelen past meer in een complexe wereld, terwijl heel van die wetten en regels en boxen die je moet invullen, past meer in een ingewikkelde wereld. En daarom dat me dat fascineert. Van, ja. Hoe dan? Maar ik heb er te weinig.
Ik zit heel
vlak ervan.
Ja, maar die gedachtegang zou wel interessant zijn, toch? Als je een dag werkt, dat je nadenkt over, helpt dit nu, weet je, om beter te worden? Of zijn we nu iets in stand aan het houden? Ja. Dus ik vind, het is ook een drukke wereld, maar ik kan me echt ook nog steeds verbazen over hoeveel we vergaderen. En waarover. En ik ben een beetje aan het onderzoeken, besluitvorming. En ik las ook, nou, er zijn natuurlijk heel veel biases, maar een van de biases is dat we heel weinig nieuwe dingen delen. Hè? Dus het schijnt in het meeste overleg dat we heel weinig nieuwe dingen delen, maar dat we vooral herhalen wat we al weten. En dan denk ik, daar zit zo'n tijdswinst.
Dus wat dacht je van elkaar uit? Dat vind ik ook wel een mooi effect. Hè? Dat kom ik wel tegen bij een aantal van mijn klanten. Die zeggen dan, die hebben een soort inderdaad overlegstructuur en er wordt maar vergaderd. Slecht voorbereid natuurlijk. We nodigen mensen uit omdat we denken, ja, moet die er nou bij zijn? Nou, eigenlijk niet. Maar ik denk dat als ik hem niet uitnodig of haar niet uitnodig, dan kwets ik diegene. Dan voelt hij zich buitengesloten. Dus ik nodig hem maar uit. Andersom, degene die uitgenodigd wordt, denkt, waarom word ik hiervoor uitgenodigd? Ja, ik ga maar, want anders kwets ik degene die me uitnodigt. En zo zijn we elkaars tijd gewoon naar de knop aan het helpen. In plaats van, terwijl als je even zou bellen en zeggen van, hé, je nodigt maar daarvoor uit. Waarom heb je maar niet nodig? Dan zegt die ander, weet ik eigenlijk niet zo goed, maar ik wil je in ieder geval niet voor de schenen schoppen. Oké, nou dan kom ik niet. Weet je, dat scheelt je gewoon een uur. En dat waarschijnlijk gebeurt het elke dag wel een keer.
En dit noemen we het goede gesprek.
Wat een goed bruggetje. we kunnen hier nog uren over doorpraten. Gaan we zeker ook doen, maar geen uren. We gaan het straks hebben over, dat is namelijk mijn wens, over het goede gesprek. Want daar heb ik het al het hele jaar over. En ik ben nu toch wel benieuwd wat het eigenlijk is.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Zo. Tika Peeman, Jesse Segers, ik heb jullie hulp nodig. Ik maak nogal wat afleveringen in een jaar. Ik denk het afgelopen, vanaf de kerst zo'n beetje, zullen het er een stuk of 25, 30 geweest zijn. Ik weet niet eens meer precies. Heel vaak, of het nou gaat over leiderschap, of het nou gaat over strategie tussen de oren krijgen, organisatieverandering, duurzame inzetbaarheid, psychologische veiligheid. Altijd komt ergens in het interview naar voren, als ik ga vragen, hoe dan? Komt het naar voren? U voelt hem al aankomen. Het goede gesprek. Het is gewoon belangrijk dat het goede gesprek volgt. Het dappere gesprek, het eerlijke gesprek, het echte gesprek. Nou, zet er iets voor gesprek en hij komt wel naar voren. Maar als ik dan door ga vragen en zeg, hoe doe ik dat dan? Hoe zorg ik dan dat ik echt daar kom waar je wil zijn met een goed gesprek? Dat het eerlijk wordt, dat mensen vertellen wat ze op hun lever hebben, dat je ze kunt vertellen waar je zelf mee zit, dat je kwetsbaar kunt zijn. Nou, meer van dat soort dingen. Ja, dan wordt het toch een beetje stil. Dus help mij. Jesse, het goede gesprek. Hoe doe ik dat?
Geen idee. Ik ben een belletje. Wij doen dat niet.
Wij doen dat niet? Nee? Is dit een cultuurdingetje?
Het is disproportioneel meer dat antwoord meer voorkomt in Nederland. Dat mag wel duidelijk zijn. Ja. Jullie als een schijnbaar egalitaire cultuur willen allemaal dan het goede gesprek met elkaar voeren. Rijnlands model, blablabla. Bla, bla.
Polderen, ja.
Oneindig. Wij doen dat niet. Nee. Er is een baas en er is een volger. Punt. dus ik maak het nu heel zwart-wit, maar in België hoor je die oproep ook wel natuurlijk. Maar wordt het gewicht daaraan veel minder zwaar.
Oké.
Wij gaan dat gewoon oplossen met andere structuren. Je moet er gewoon anders inrichten.
Oké.
Wij maken er gewoon geen punt van. Er is gewoon we hebben meer machtsafstand. Hè? Dus als de baas dat wil, dan zal de baas dat willen. Maar ik kan ook iets anders doen, zegt de Belg dan. Maar wij brengen dan in contact. Okay. Dat wordt veel minder gedaan. Wij zijn niet van die onderstroom. Die is zo diep bij ons, die is ook zo beangstigend.
Daar kom je ook niet bij.
Nee, je wilt dat ook niet.
En hoe is dat dan voor jou? Want jij bent een Belg / Vlaming in een Nederlandse organisatie, het CEO. Daar zit dat wel. Het is sterker nog. Organisatiekunde is het onderstroom voor, onderstroom na.
Ja, ik denk dat ik daarom ook misschien wel pas in Nederland. Mijn gesteld therapeutische achtergrond. Snap ik wat dat ze daar doen en kan ik ook appreciëren. Langs de andere kant is er ook veel bovenstroom vragen. Daar kan ik ook mee uit de voeten. Ik vind dat soms frustrerend in België, dat ik denk, als we nu eens het goede gesprek, al zal ik dat daar zo niet uitdrukken, met elkaar kunnen voeren, dan zouden we een stuk vooruit geraken. Maar wat in België wel kan, of steeds meer, want ik zie het ook wel wat opschuiven, is dat ik redelijk cognitieve methodes kan aanreiken. Bijvoorbeeld causale diagrammen of zo, hè, dat soort dingen. Of recursieve patronen. Dus dat kun je allemaal tekenen, dat is buiten nu, dat is nog wat op afstand en zo.
En dat helpt om dan dat gesprek met elkaar te hebben.
Ja, maar niet te diep, hè, Glenn.
Nee.
Als we dat plaatje hebben op een flipchart en we gaan er allemaal eens naar kijken en dan zeggen we, ja, ik herken het, klaar.
Ja.
Dan niet verder gaan.
Niet zeggen, wat doet het met je?
Nee. Gaat dan in coaching. Wat ook een business is, maar niet zo groot als in Nederland natuurlijk. In Nederland was na Noorwegen de tweede matuurste coachingmarkt, zoveel jaar geleden al. Dus wij maar houden dat dan wat privé. Zo.
Ja.
Dus ik zie daar sowieso al een cultureel verschil.
Ja.
En ik weet ook nooit meer wat dat ze dan echt bedoelen met het goede gesprek. Dat is zo'n sekswijze. Hè?
Misschien dat Tika dat daarbij kan helpen. Dan hoef je niet te zeggen wat een goed gesprek is. Maar jij kan je er wat bij voorstellen wanneer je een goed gesprek gaat over de dingen waar het over zou moeten gaan. Niet over de dingen die er boven liggen. De onderstroom, wat iemand daar echt wil. Elkaar in de ogen kijken. Nou ja, dat soort dingen. Hoe dan?
Ik zou het ook echt niet weten.
Hoe dan? Hoe pak je het zelf aan?
Het goede gesprek.
Ja, dus er is een collega en je hebt het gevoel ik weet niet, volgens mij niet helemaal, voor mij is er iets aan de hand. Ze zegt het niet of hij zegt het niet, maar ik weet niet. Ik heb een soort voorgevoel.
Ja, volgens mij hebben wij wel geleerd om door te vragen. Als scherp, wat ik ook wel ingewikkeld vind hoor, want wie ben ik om dat altijd te doen. Maar dat krijg ik vaak wel terug. Maar ik zie wel een bruggetje met België hoor.
Ja?
Oh. Ja, want ik vind, we hebben het helemaal losgelaten. Dus we hadden eerst de hele functionerende cyclus. Vervolgens hebben we gezegd, nee, dat is niet meer hip. Dus nou doen we het goede gesprek. Of weet ik veel, alle namen die jij genoemd hebt. En dat laten we niet helemaal los. Terwijl als ik dan hoor waar mensen het over hebben. Ik hoor heel vaak, ja, zegt, ja, het is toch eigenlijk gewoon weer een werkbespreking. Of het is het oude bilaatje. Dus ik denk met wat structuur en wat kaders zou het een stuk beter kunnen.
Ja.
Dus voilà, dan denk ik ja. Dan.
Maar FIS training heeft geen training het goede gesprek.
Nee.
Wil je dat ook niet? Ik denk dat er wel een enorme markt voor is.
Nou ja,
anders hebben wij die
maar
wel gecreëerd
zijn heel veel,
het afgelopen
maar
jaar.
Dus je kan googlen, er zijn genoeg trainingen in volgens mij. Maar ik denk dat het wel een combinatie is van wel een beetje lef ook. Wij hadden het in het vorige gesprek even over courage. Ik vind dat we vaak in de organisatie, mensen vinden mij confronterend omdat ik vragen stel die blijkbaar niet meer worden gesteld. Ik zou in ieder geval van mij zou de definitie zijn dat we niet te snel blij zijn met het antwoord wat komt. En niet per se omdat we diepste van de ziel willen zien, maar gewoon echt even voorbij je patronen. Voorbij, weet je, als je aan mij vraagt hoe gaat het, Tiek, dan gaat het altijd goed. Ja, dat is gewoon niet waar.
Nee.
Dus daar een beetje voorbij durven met elkaar, dat zou ik wel in ieder geval een beginpunt vinden. Ik zou er ook wel voor pleiten om er wel iets meer visie op te hebben dan wat jij nu roept, dat mensen het echt niet weten wat het dan is.
Natuurlijk, hè, dat snap je.
Ja, dat snap ik.
Ik werk in de media. Dus ik moet het een beetje zwart-witter stellen. Maar misschien moet ik er gewoon eens een keer een hele reeks over maken. Ik heb de ingrediënt al niet gevonden. Ik heb er zelf, en het is irritante van mijn vak, ik heb er wel ideeën bij. Ja. Zelf. Dus misschien is dat het ook, dat ik gewoon te veel op zoek ben.
En wat dan? Wat zijn jouw eerste ideeën?
Mijn eerste idee zou zijn, kies een omgeving waarin je dat gesprek kunt voeren. Dus vraag mensen niet jou. Hè. Stel je voor dat je als manager nog een eigen kamertje hebt. Dan moet je ze niet je kamertje invragen. Want dan denken ze, holy fuck, er is iets aan de hand. Krijg maar laser.
Ja.
Tenminste, als je ligt eraan welke band je hebt van je mensen. Dat snap ik wel. Maar die drempel die jij niet ziet, die is er wel. Dus ik heb wel mensen horen zeggen, ga wandelen of zo. Hè. Dan zeg ik, nou, dat is slim. Want dan hoef je elkaar niet aan te kijken. Dat is ook prettig. Dan kun je, het is makkelijker om, als je naast elkaar loopt of zit, is het makkelijker om het over jezelf te hebben. En ook te zeggen, ja.
In een paar organisaties is wandelen ook al verdacht, hè, nu. Als een manager tegen zegt, we gaan wandelen, dan.
Ja, daar moet je ook mee oppassen natuurlijk. Het ligt eraan wat de tijd is dat wandelen in het voorheen is gebeurd. Maar dan zou ik zeggen, ga fietsen of zo. Ik weet het niet. Ja. Ik kan binnenkort echt helemaal niks meer gaan doen. Hè. Dat zijn dan dingen die bij me opkomen. En inderdaad, doorvragen. En ik denk zelf, wat misschien wat allerbelangrijkste is, maar het ligt ook een beetje in de lijn van waar Jesse het natuurlijk over had, tussen de onderdelen van een organisatie. Ja, kijk, als jij van vandaag op morgen ineens begint met geïnteresseerde vragen stellen en je hebt dat nooit gedaan, dan schrikken mensen zich natuurlijk kapot.
Ja.
Dus dat moet je dan wel even inleiden. Door bijvoorbeeld vanuit je kwetsbaarheid. Probeer even alles aan elkaar te krijgen. Te zeggen, joh, ja, ik ben daar eigenlijk niet zo goed in. Maar ik vind het wel belangrijk. Dus niet schrikken. Maar ik, ja, ik heb gewoon het idee dat er iets aan de hand is. En daar wil ik het even met je over hebben. Tenminste, maar, als jij dat ook
ik,
wil.
Wat ik hoor als rode draad ook, Glenn, ook in wat je nu beschetst. Het is begrensd maakbaar. Je kan wat condities schetsen. En dan is het up in the air dat het zou lukken of niet. En dus het vraagt dan moed, maar ook moed van de anderen om daar reciproc op te zijn, om die diepte in te duiken, dat voorbij de inhoud, voorbij het proces, voorbij de relatie, maar ook op de emotie mag zijn enzovoort. Hè. Dus je hebt daar wel, maar je kunt daar wat randvoorwaarden toe creëren waardoor schoonheid kan ontstaan, maar je kunt het niet afdwingen, volgens mij.
En nou, maar het is per definitie niet een goed gesprek. Dat zou het maximaal kunnen worden.
Ja. Je doet een poging tot een goed gesprek.
Zo zou het eigenlijk moeten. Maar ja, de training poging tot een goed gesprek, dat doet het niet heel goed. Denk ik.
Nee, maar wat daar ook interessant aan is, er is Thor Hernes, is een prof van de business school uit uit Kopenhagen. Komt ook naar ons congres, by the way. Moest ik er even in pitchen.
Ja, heel goed. Ja. Check CEO.nl voor het congres.
Ja, voilà. Maar die mens is heel veel bezig over tijd en organisaties. En een van de leuke dingen vind ik dat hij zegt, verandering gebeurt nooit op het moment dat het gebeurt. En wat hij daarmee bedoelt is dat een event vaak achteraf gezien maar een event blijkt, maar op het moment zelf gewoon een logische verderzetting is van het gebeuren. Dus je hebt niet door dat dat een event is. Maar achteraf denk je, ja, in dat gesprek is iets veranderd. En dan was dat het goede gesprek.
Ja.
Maar op het moment zelf, soms voelt je dat, maar soms weet je ook niet dat er iets verschoven is. Want soms verschuift er voor jou niks, maar voor iemand anders wel. En dan bleek dat het goede gesprek te zijn. Dus in dat opzicht is het ook maar begrensd maakbaar. Het zal de toekomst zijn die uitwijst of dat dit het goede gesprek is, enzovoort. Dus maar heel dat concept van tijd is in dat vlak, denk ik, ook wel interessant om eens naar te kijken.
Ja, en het vraagt wel. Het is wel interessant, Glenn, om daar meer tijd aan te besteden. Want in het werken in het veld van psychologische onveiligheid merk ik dat wij heel veel tijd kwijt zijn met het neerzetten van een context waarin mensen in ieder geval een eerste stap durven te zetten in verhalen vertellen en delen. En ook luisteren naar de ander. Dat vraagt echt enorm veel vaardigheden en moed. En wij doen echt best wel veel werk om aan de voorkant daar kaders voor neer te zetten.
Zodat er mogelijkheid is om je enigszins vertrouwd en veilig te voelen.
Ja, en ook veilig te voelen in hoe moeilijk is dit, weet je? Om dat ook gewoon mee te geven en ook mensen te vragen om zichzelf te begrenzen. Want niet iedereen wil toch naar die onderstroom, weet je wel?
Nou, sterker nog, bedenk je maar eens dat je het idee hebt dat met een van je vrienden niet goed gaat. Of dat je vindt dat ze te lang niks van zich hebben laten horen. Hoe ingewikkeld vind je dat al niet om dat te bespreken? Dus laat staan met je collega. Dus aan de andere kant is een goed gesprek ook weer heel ingewikkeld. Meer daarover natuurlijk, maar niet nu, maar wel na de zomer. Luister je de podcast en denk je zomer. Het is hartje winter. Wij hebben het nu lekker warm. En we gaan er even een paar weken uit voor de zomerstop. Maar we zijn live er weer terug op 28 augustus. Dus dat duurt nog even, maar je kunt vast even zonder ons. En anders kun je gewoon de 530 plus afleveringen luisteren via onze website. In ieder geval bijzonder dank voor al het luisteren. En natuurlijk mijn hartelijke dank aan professor Jesse Segers van CEO.nl. En Tika Pema van Vis Trainingen. Die overigens ook een eigen podcast hebben. Toch? De
Klopt.
Botvis.
De
superleuke
Botvis.
Naam. Ga dat luisteren. Fijn, dank je. Tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.